3 vanaf vers 13 tot en met vers 15. En voordat we het lezen is misschien handig ter inleiding, omdat we maar een aantal versen lezen. Dit Bijbelgedeelte gaat erover dat Mozes op een zeker moment gevlucht is uit Egypte. En dan komt hij in ontmoeting met God. Hij komt op een plaats waar hij een braamstruik ziet branden. Alleen die braamstruik die verteert niet. Dus hij staat wel in de brand, maar er gebeurt eigenlijk niks, waardoor die braamstruik zou verteren zoals vuur normaal gezien zou doen. En dan zegt God tegen hem, doe je sandalen uit, want je staat op heilige grond. En er gebeurt iets bijzonders in dit gedeelte, want Mozes die krijgt een opdracht om naar Egypte te gaan. En om de farao te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. En dan vraagt Mozes ergens om. En daar gaan deze versen over. En Mozes zei tegen God. Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg. De God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes. Ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, de Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. En over die godsnaam, daar gaan we straks met elkaar over nadenken, want het gaat over een Bijbelse leer, dat wil zeggen een Bijbelse visie op wie God eigenlijk is. Dat zal de richting zijn. En ik zat zo'n beetje op het internet rond te surfen. En ik vond een heel leuk filmpje waaraan kinderen, het is maar een heel kort stukje van een ruime minuut, aan kinderen wordt gevraagd, wie is God nou eigenlijk? En dan komen hun antwoorden.
Vanuit de Prinses Juliana School in Beekbergen. De kids buigen zich over de vraag, wie is God?
De Heere God heeft denk ik lange haren.
Dat is de meneer, die is hier boven in de hemel. En die zorgt voor dingen.
Dus wel gewoon met blanke huid. Het is geloof ik ook een man.
Hij heeft een beetje bruinig haar en hij geeft licht.
God is wel iets groter dan Jezus. Want God is dan wel weer... Die is ook ouder, dus die moet dan ook groter.
Nou, gewoon de kleren.
De Heere God ziet er groot, dun uit.
En dan moet je pak aan.
God hoeft geen kleren, die schaamt zich niet. Ook al zou die bloot zijn, die schaamt zich niet. Want die is in de hemel, iedereen houdt daar van elkaar. Dat is goed. Hoef je geen kleren te hebben, dus hoef je ook niet te schamen. Als je geen kleren hebt.
Beelden van kinderen. Wat mooi. Gezellige plaats, die hemel. Tenminste, als ik die laatste jong mag geloven. Wie is God? Ik heb mezelf, of we hebben onszelf eigenlijk een onmogelijke opdracht gegeven. Want wij moeten hier in een hele korte tijd, we gaan er een maand mee bezig, dat wil zeggen 3 zondagen mee bezig, moeten we zien uit te leggen aan elkaar wie is nou eigenlijk God. Je hoort al aan kinderen, als zij vertellen wie God is, dan gebruiken ze beelden die ze kennen. En dan gebruiken ze verhalen die ze gehoord hebben, of half gehoord hebben. En ze gaan er hun eigen gang mee. Maar voor ons, vandaag de dag, zoals we hier zitten, is het wel een beetje belangrijk dat we weten wie God is. Wat zeg ik een beetje? Het is misschien wel het belangrijkste wat er is. En dat is het tweede kenmerk van deze maand. Een Bijbelse leer. Een Bijbelse leer over wie God is. En het thema van vanmorgen heb ik maar gegeven met God door de tijd. En ik hoop dat u gaandeweg duidelijk wordt waarom ik dat zo heb opgeschreven. Want ik zei al, we geven onszelf een onmogelijke opdracht. Omdat deze Bijbel zich gevormd heeft wat is het, 1500, 1600 jaar tijd. Dat is een hele hoop tijd waarin God probeert uit te leggen wie hij is. En dan zouden wij het in 3 zondagen moeten doen. Dat gaat natuurlijk nooit lukken. Maar we hopen wel in de buurt te komen. Van Bijbelse beelden bij wie God is. Want voor je het weet, krijg je net als die kinderen verkeerde beelden van wie God is. En ja, je kunt je afvragen, waarom is het nou zo nodig om dat exact op de letter, om dat nou helemaal goed te hebben. Stel je voor dat je gaat solliciteren. Of ervaring hebt gehad in solliciteren. Als je jezelf wil bekendmaken bij een bedrijf, dan stuur je iets op. En dat wat je opstuurt van jezelf, dat is je cv. En je stuurt een brief erbij. En in die brief probeer je natuurlijk jezelf zo goed mogelijk neer te zetten. En tegelijkertijd trouw te blijven aan wie je ook echt bent. Want je kunt prachtige verhalen houden, maar het moet natuurlijk wel kloppen. Want straks moet je het zien waar te maken. En ik heb het meegemaakt dat ik zelf die brieven kreeg in mijn vorige werk. En dan zag ik de papieren en zag ik de opleiding en ik zag de naam en ik zag hoe oud iemand was. En dan ging ik de brief lezen. En als ik nou dacht bij mezelf, hey, nou word ik geprikkeld om deze persoon uit te nodigen voor een gesprek, dan bel ik ze op en dan vraag ik ze hier te komen. Het grappige is dat je eigenlijk precies op papier hebt staan wie die persoon is. En toch wil je ermee praten. Je wil er meer over weten. Je wil er meer over weten door in gesprek te gaan. En zo werkt het eigenlijk ook met de Bijbel. Deze Bijbel is het cv van God. En hij heeft er enorm veel tekst omheen gezet om duidelijk te maken wie hij is. Maar de bedoeling is dat we met God in gesprek gaan om hem echt te leren kennen. Nou hoeft hij niet bij ons op sollicitatiegesprek te komen natuurlijk. Sterker nog, de rollen zouden eerder omgedraaid zijn. Maar we mogen bij hem komen. Hij nodigt ons uit om in dat gesprek in ieder geval aan te gaan. En zo worden we uitgedaagd om God te leren kennen. Dat geldt voor ieder mens. Die uitnodiging ligt er voor ieder mens, dat we hem mogen leren kennen. Om uiteindelijk, zoals net al werd gezegd, het ook uit te dragen naar een ander. Als je moet vertellen wie God is, dan kun je die beelden van kinderen gebruiken. Maar ik zou je aanraden om iets beter beslagen ten ijs te komen. Dus de vraag is eigenlijk, wie is nou eigenlijk God? En als we de Bijbel al in Genesis openslaan, dan zien we een vers in het derde hoofdstuk. Hoofdstuk 3, vers 5. Daar staat, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En dat gaat natuurlijk over het moment dat de slang probeert de mens te verleiden om van die ene boom te eten waarvan God nou net had gezegd, doe dat nou niet, blijf daar vanaf. Overal mag je aankomen, behalve hieraan. En ook al wisten Adam en Eva niet precies wie God was, toch was het blijkbaar een verleiding om net als God te willen zijn. Dus ze hadden er blijkbaar toch een soort beeld van. Ze dachten bij het idee van zijn als God, in de zin van ja, dat wil ik ook wel graag. Dus ook al kennen ze God nog niet goed, er is een startpunt. Gelijk al in het Genesis verhaal, waarin mensen proberen te ontdekken wie is die God nou eigenlijk. En zoals hij is, zo wil ik eigenlijk ook wel zijn. Het volk Israël wist al door de aartsvaders heen, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, door Jozef heen. De verhalen werden van generatie op generatie doorverteld. Zo door een paar honderd jaar, door vertelt God door de generaties heen wie hij is. Maar hij heeft eigenlijk nog maar weinig over zichzelf gezegd, want het gedeelte wat wij gelezen hebben is een paar honderd jaar later ten opzichte van de schepping. Dus je hebt de schepping gehad. Het enige wat we daar van God weten is dat hij de wereld gemaakt heeft. En een paar honderd jaar later vertelt hij pas zijn naam. Nou, als je zo iemand probeert te leren kennen, dan wordt het een heel lang gesprek. Maar God neemt er blijkbaar de tijd voor. En daarom zei ik ook net, we gaan met God de tijd door. In dit 14e vers wat we net hebben gelezen, daar zegt God iets heel bijzonders tegen Mozes. Want God ontmoet Mozes, hij gaat, zou je kunnen zeggen, hij zet de eerste stap om die relatie aan te gaan met Mozes, zoals hij dat bij ons ook probeert te doen. En dan wil Mozes iets bijzonders weten met de opdracht die hij heeft. Hij zegt, ik wil weten wat uw naam is. Want als ik nou uw naam heb, dan weet ik wie u bent en dan kan ik dat zeggen tegen degene waar u mij naartoe stuurt. En dan zegt God in vers 14, ik ben die ik ben. Ja, als u dat zo hoort en als ik dat zo lees, dan weten we daar eigenlijk nog niet zoveel mee. Ik ben die ik ben. Wat zegt dat nou eigenlijk? Nou, als je de Hebreeuwse tekst erop naleest, dan staat er veel meer dan je op het eerste oog zo ziet. En het is jammer dat dat verloren gaat, maar dat heeft nou eenmaal te maken met onze Nederlandse taal. Daarin kan dat gewoon niet. We hebben niet de mogelijkheid om het zo uit te drukken zoals het in het Hebreeuws wel is uitgedrukt. Maar daar staat, bij ik ben die ik ben, en dat staat er in mijn Bijbel in drukletters, in de meeste Bijbelvertalingen wel. Ik ben die ik ben, dat is J-H-W-H. Gelijk vertaal natuurlijk in onze letters. J-H-W-H. Of zoals wij willen zeggen, Yahweh. Yahweh is de naam van God. En Yahweh betekent, ik ben die ik ben. Het betekent ook, ik ben die ik zal zijn. Of het betekent ook, ik zal zijn die ik zal zijn. Nou, daar weet je nog niet zoveel mee. Het klinkt nog een beetje vaag. En toch, in die paar zinnetjes, daar zullen we straks op ingaan, zegt God heel veel over zichzelf. Nou was het gebruikt door de Joden die op een gegeven moment de geschriften hadden, die de boeken van Mozes hadden, dat ze de naam van God zagen staan en door de tijd heen zeiden ze, we hebben zo'n ontzag voor wie God is, dat wij die naam Yahweh niet gaan gebruiken. Want die naam is eigenlijk te heilig om uit te spreken. Dus wat deden ze? Ze bedachten een andere naam die wel sprak over God, maar dat deden ze uit respect voor hem. En daarvoor gebruikten ze de naam Adonai. Dus elke keer dat er stond, ik ben die ik ben, hoorde je de Jood hardop voorlezen, Adonai. Adonai. Maar het was nog niet genoeg, want door de tijd heen, ja, sommigen willen Roomser zijn dan de paus, bedachten ze, nee, Adonai is eigenlijk, dat kun je eigenlijk ook niet zeggen. Dus om mensen duidelijk te maken dat het hier om de naam van God gaat, en mensen te helpen die naam echt niet uit te spreken, dus ook niet Adonai neer te zetten, gebruiken we JHWH en dan gebruiken we de medeklinkers van Adonai en dan staat er Jehovah. Of Jehovah, zoals wij vandaag de dag zeggen. Als je dat woord zag, dan wist je, oké, dit is de naam van God, maar ik word nu er echt van overtuigd dat ik die naam niet mag uitspreken. Zo heilig keken Joden naar de naam van God. En dat doen ze tot op de dag van vandaag. De naam van God wordt niet uitgesproken. Als je een goede vertaling hebt, een beetje fatsoenlijke vertaling hebt, dan staat er ik ben die ik ben of Here en allemaal in drukletters. Dan weet je dat het deze vier letters zijn. Sommige talen doen het niet. Dat is een keus. In ieder geval JHWH, Yahweh. Ik ben die ik ben, ik ben die ik zijn zal, ik zal zijn die ik zal zijn. En waarom is dat belangrijk? Want het is een beetje droge stof, theorie. Komt hij daar nou opeens mee aan? Moet ik nou dit uit mijn hoofd gaan zitten leren? Is dat belangrijk voor mij om te begrijpen wie God is? Nou, als we de Bijbel doorgaan, dan beginnen Bijbelboeken ons vooral te vertellen wie God is. God is, als we Genesis erop naslaan, schepper van hemel en aarde. God is, of hij is, als we Exodus erop naslaan, de wet. God is, als we naar Leviticus kijken, heilig. God is, als we naar Numeri kijken, bewogen, want hij laat het volk helemaal tellen. Hij wil tot op de laatste man weten wie er bij zijn volk hoort. God is betrokken. In Richter en Samuel lezen we dat God is degene die de weg leidt. Als we Rut lezen, dan lezen we dat God degene is die ook nog omkijkt naar mensen die buiten zijn eigen volk vallen. Als we de boeken Koningen en Kronieken lezen, dan zegt God namens zichzelf, ik ben ook nog koning. Als we Ezra, Nehemia, Esther, als we de profeten lezen, dan lezen we ook dat God zegt, waar je ook bent ter wereld, of je nou in mijn land zit, het beloofde land wat ik je ooit gegeven heb, of je bent ergens anders, ook daar ben ik. Dat is wat God van zichzelf zegt. En in Job bijvoorbeeld zegt God, ik ben in het lijden. Op al die plaatsen heeft God eigenlijk alleen maar van zichzelf gezegd, ik ben. En hoe vaag het aanvankelijk ook klinkt dat iemand zegt, ik ben die ik ben. Als we de Bijbel door gaan lezen, als we de Bijbelboeken langs gaan, dan zien we dat ik ben slaat op heel veel situaties. Dan zien we dat ik ben eigenlijk betekent, ik ben wie ik zal blijken te zijn in de situatie waarin jij je bevindt. Ik zal mijzelf laten zien aan jou, en dat doet hij in de eerste plaats door zijn volk heen, Door de aartsvaders heen, door de wet heen, door Mozes heen, door Jozef heen, enzovoort, enzovoort. Ik ben degene die mijzelf zal laten zien op het moment dat jij mij nodig hebt en jij met mij die relatie aangaat. Dan zal ik laten zien wie ik ben. Weet u, toen ik hier zo doorheen ging, dacht ik, Heer, had u nou niet een iets simpeler antwoord kunnen geven? Het was toch best makkelijk geweest. Want nou moet ik hier me in allerlei kronkels gaan zitten wringen om jullie proberen duidelijk te maken dat Yahweh eigenlijk een hele belangrijke naam is. En die betekent ik ben die ik ben. Zonder dat je nou precies weet wat daarmee bedoeld wordt. Oké, we komen iets dichter in de buurt. Totdat het opeens bij mij binnendrong en ik dacht, ja, maar God doet dat expres. God wil blijkbaar zichzelf door de tijd heen pas laten zien. Hij openbaart zich, dat woord gebruiken wij dan. De hele Bijbel is een openbaring van wie God is. God wil zichzelf laten zien in dit woord. En hij wil, doordat hij er zoveel tijd voor neemt, ook van zichzelf laten zien dat hij iemand is die relatiegericht is. Dat hij iemand is die zegt, ik neem de tijd ervoor om jullie te leren kennen. Ik gooi niet één bak, gewoon een soort cv'tje bij jullie neer en daar moet je het maar mee doen. Nee, ik ga met jullie op weg en zo zullen jullie gaandeweg ontdekken dat ik ben wie ik gezegd heb dat ik ben. Dus we leren God kennen als iemand die aanvankelijk niet duidelijk is over zichzelf, maar die duidelijk wordt gaandeweg de tijd. Elk woord in de Bijbel laat ons zien dat God is. Klinkt heel filosofisch, ik snap het. Eigenlijk, als je de Hebreeuwse taal er heel exact op nakijkt, zegt God van zichzelf, ik ben, en dan staat er niet Yahweh, maar Ehyeh. En dan moet Mozes vervolgens gaan vertellen dat Ehyeh. Nou, wat een woord. Wat moeten we hier nou van maken, lieve mensen? We moeten ervan maken dat God zich openbaart door de tijd heen. Dat betekent voor vandaag de dag dat wij God in heel veel dingen kunnen leren kennen, maar daarvoor hebben we zijn woord nodig. Daarom zijn we ook met dat eerste thema begonnen, Gods woord centraal. Daarom is dat woord zo belangrijk, want daarin leren wij God kennen. Daarom is het belangrijk om gezonde gemeente te zijn. Maar we zullen ook moeten ontdekken dat God in deze tijd zichzelf wil laten zien. Dat God in deze tijd wil laten zien dat de dingen die wij dagelijks tegenkomen, dat hij daarin wil zijn. En dat hij ons niet van tevoren gaat vertellen hoe hij daarin gaat handelen, maar dat we het pas gaandeweg ontdekken. Mooi, hè? Weet u wel hoe kostbaar dat geschenk is? Je zou zeggen, het is toch het leukste om alles te weten van God. Maar het kostbaarste geschenk is dat God zegt, ik bewaar nog iets voor jou. Ik hou nog iets apart voor jou en dat laat ik je pas zien als we samen op weg gaan. Het is net als met een huwelijk. Je leert elkaar kennen. Langzamerhand voel je iets voor elkaar. En het wordt steeds dieper, intenser, als het goed is, als het goed gaat. Komt een keer een ruzie tussendoor, oké, dat kan ook gebeuren. Maar we gaan weer verder. We pakken het op. Het wordt intenser tot er een moment komt dat je zegt, wij trouwen met elkaar. Maar in die tussentijd, als het goed is, oké, ik weet het, dat is in deze tijd lastig. Heb je iets bewaard voor elkaar. En dan pas als je dat huwelijk echt instapt, ja, dan begint het eigenlijk pas. Iedereen die getrouwd is, zal weten dat je dan nog een hele hoop aan elkaar te geven hebt, maar dat je soms van jezelf niet eens weet. Dat je dat ook moet ontdekken gaandeweg. Dat er kanten zijn van jezelf die je misschien nooit gedacht had. Maar die geef je ook aan elkaar. Bij God is het ook net zo. Hij laat zichzelf door de tijd heen zien. En gelukkig maar, we hebben iets concreets, want dat hebben wij ook nodig. We zijn ook maar mensen. Net als dat we gelijkenissen nodig hebben en Jezus ons in eenvoudige verhaaltjes probeert uit te leggen. Nou, de boodschap die hij over wil brengen, zo hebben we dit woord ook nodig. Straks zullen we het niet meer nodig hebben, dat garandeer ik u. Als God terug is, als we met God samenwonen, als Jezus terug is gekomen op aarde in het nieuwe koning, dan hebben we de Bijbel niet meer nodig. Dan zullen we God kennen, zegt Paulus, om wie hij werkelijk is. En dan zullen we zelfs onszelf kennen voor wie wij werkelijk zijn. Nu nog zien we in een wazige spiegel, maar straks zullen we het allemaal scherp kunnen zien. En toch, om het iets minder wazig te maken, heeft God ons dan dat woord gegeven. Met daarbij de uitdaging, ga jij met mij mee op weg om mij echt te leren kennen. Ik ben wie ik ben. Als ik stilsta bij die twee zinnen eigenlijk, die aan elkaar tot één zin zijn gemaakt. Ik ben wie ik ben. Dan zie ik daar twee dingen. Aan de ene kant zie ik iemand die zegt van zichzelf, ik ben wie ik ben. Je doet het er maar mee. Onafhankelijk. Zegt hij allemaal in die, ik ben wie ik ben. Hij is onafhankelijk van wat jij vindt van hem. Hij is gewoon wie hij is. En daar zul je het mee moeten doen. En tegelijkertijd toch ook weer relationeel. Want daaruit klinkt, ik ben wie ik ben. Maar wie ben jij dan? Er is zo'n liedje over. Van hoe heet ze ook alweer? Oosterhuis. God is een relationele God. En hij is een onafhankelijke God. Dat zien we in, ik ben wie ik ben. Hij zegt ook, ik ben wie ik zal zijn. Want dat betekent die letters ook. Dat betekent aan de ene kant dat God heel trouw is. Ik zal zijn. Daar klinkt een belofte in. Daar klinkt iets in van, God zal er altijd bij zijn. Ook in de toekomst. Ook al weet jij nog niet dat het zover is. Ook wie ik zal zijn, dat is hetzelfde als wie ik nu ben. Daar spreekt trouw uit. Maar het is ook het roept ook iets van afstand op. Je moet hem kennen om dichterbij te kunnen komen. Maar nu is hij nog daar. Ja, ik hoop niet dat dat voor u zo is, maar gaandeweg proberen we dichter bij God te komen, maar er is eerst die afstand. Hoe het ook zij, als we onszelf de vraag stellen, wat was onze staat toen wij God niet kenden, dan was het op afstand van God. Maar nu komen we dichterbij. En dan als derde, ik zal zijn wie ik zijn zal. Daar klinkt iets van tijdloosheid in. God is eeuwig. Dat is ook wie God is. God is er altijd geweest. Hij is niet aan tijd gebonden. We kunnen hem niet vatten in onze eigen beelden van wat tijd is enzovoort. Maar ik zal zijn wie ik zijn zal, nu we het verhaal van de Bijbel kennen en weten dat in Jezus Christus God ten volle geopenbaard is, weten we ook dat dat betekende ik zal jullie genadig zijn. Ik zal jullie genadig zijn. Dat is dus niet, God is dus niet wat jij ervan maakt. Voor je het weet krijgen we een soort postmoderne God, waar jij op de puntjes kan invullen wie God is. Zo werkt het niet. God is wie hij is. Hij verandert niet in die zin, maar hij laat zich wel kennen. Hij openbaart het, zo gezegd aan ons. En zo over de bescherming van Gods woord, zo over de bescherming dat we elkaar kunnen leren wie God is, door die verhalen heen. Zo over de bescherming ook, of de uitdaging ook, dat we mogen blijven zoeken. Iemand vroeg mij ooit eens, of het was eigenlijk een soort kringgesprek, we leerden elkaar kennen. En we waren als christenen bij elkaar. En de vraag was, wie is God voor jou? In dat verhaal ben ik nou geïnteresseerd. Wie is God voor jou? Ja, ik ga het u nu niet vragen. Maar eigenlijk is dat gemeente zijn, dat je dat met elkaar gaat leren delen. Wie is God nou voor jou? Wat heeft God nou eigenlijk aan jou laten zien? En weet u waarom dat zo belangrijk is? Want als God iets aan jou heeft laten zien van wie hij is, en ik heb dat nog niet gezien, dan heb jij iets geweldigs, een geweldige schenk voor mij. En als ik iets weet van wie God is, wat jij nog niet weet, dan mag ik dat met jou delen. En dan leer jij God beter kennen. Niet door mij, niet omdat ik zo geweldig ben, maar omdat God nou eenmaal blijkbaar eerder bij mij dit liet zien van wie God is. We moeten proberen om af te gaan van de beelden die we als kind hebben meegekregen. Want een kind kunnen we niet kwalijk nemen, toch? Dat hij het niet helemaal perfect en volgens de regeltjes kan zeggen. Maar in de opvoeding die we aan onze kinderen geven, in het onderwijs dat we aan elkaar geven, in de gaven die we inzetten voor elkaar, in de evangelisatie waar we hopelijk straks ook met kerst weer ons voor gaan inzetten, kunnen we iets laten zien van wie God is. Kunnen we elkaar helpen. En God heeft daar de tijd voor genomen om zichzelf te laten zien. En God neemt ook de tijd voor jou om zichzelf te laten zien. En bij God is het niet zo dat je kunt volstaan met je cv even bij hem achter te laten en te denken, nou komt het wel goed. God nodigt je uit tot een blijvend gesprek. En daarom daag ik je uit om niet alleen in het woord te blijven, maar ook in het gebed te blijven. Want daarmee zoeken we die verbinding met God. Wees regelmatig bij God. In elke omstandigheid. God is wie hij is. Ook zonder jou. Maar dat wil hij niet. Eigenlijk moeten we de vraag omdraaien. Moeten we niet zeggen wie is God? Maar de vraag is ook, laat jij je kennen door God? Ik zou met jullie willen eindigen met het lezen van een gedeelte uit de Hebreeënbrief. En in Hebreeën 1 staat iets over, nou ja, waar we het net over gehad hebben. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En die uitdaging ligt er voor ons. Wil jij een... We kunnen God niet zijn. We moeten niet aan hem gelijk willen zijn. Daar ging het nou net mis bij Genesis. Maar we kunnen wel iets reflecteren van wie God is. Het is misschien beperkt. We zijn maar mensen. Maar we kunnen wel iets van hem laten zien. En in plaats van nou naar dat negatieve te kijken, dat we allemaal maar beperkte mensen zijn, kunnen we ook zeggen, laten we elkaar aanmoedigen om een reflectie van wie God is, om dat te laten zien. Aan elkaar in deze wereld. Amen. Het volgende lied sluit daar helemaal bij aan. God van trouw, u verandert nooit. Zullen we dat met elkaar gaan zingen?